Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 25, en daarvan het derde en het vijfde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen en loutere goedheid, liefde koorden 3 en 5 van Psalm 25. We lezen samen uit de eerste brief van Paulus aan Korinthe, hoofdstuk 5. 1 Korinthe 5. En na de schriftlezing zingen we Psalm 101, het vierde vers: het verkeerde hart, in wie het me ook mogen blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. 101, het vierde vers. We lezen dus 1 Korinthe 5. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is. En zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet genoemd wordt. Alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt ge nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Doch ik, als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden, alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat al zo bedreven heeft besloten, in de naam van onze Heere Jezus Christus, als gijlieden en mijn geest samen vergaderd zullen zijn, met de kracht van onze Heere Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan, tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij nieuw deeg zijn mocht, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Doch niet geheellijk met de hoereerders van deze wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars, want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanig een ook niet zult eten. Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn? Die buiten zijn oordeelt God, en doet gij de boze uit uw lieden weg. Wij doen belijdenis van ons geloof en spreken dan hier in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij openen vanavond onze Heidelbergse catechismus opnieuw bij zondag 31, de zondag over de sleutelen des hemelrijks. En u herinnert u dat onze catechismus duidelijk maakt dat er twee van die sleutels zijn. De eerste is de verkondiging van het heilige evangelie. En de tweede is de christelijke ban of de uitsluiting uit de christelijke gemeente. En het is door die sleutels dat het koninkrijk der hemelen wordt opengedaan en wordt toegesloten. Vorige week stonden we stil bij sleutel nummer 1, dus de prediking van het Heilige Evangelie. Vanavond letten wij op de tweede sleutel, de christelijke tucht. Daarover gaat het in vraag en antwoord 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die van die gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom, als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, ook vanavond hebben we uw onmisbare zegen nodig. Dat was vanmorgen zo, dat is in elke kerkdienst zo, en dat is vanavond niet anders. Ook bij een onderwerp als datgene wat vanavond onze aandacht vraagt, zullen we de verlichtende werking van uw Heilige Geest niet kunnen missen. En wij komen u ootmoedig vragen, Heere, of gij met de werking van uw Heilige Geest vanavond in ons midden wilt zijn. Bij dit ernstige onderwerp, trouwens, Heere, wanneer is uw woord niet vol ernst? En wanneer zouden wij dat woord luchthartig mogen opvatten en aanhoren en behandelen? Maar niettemin, al geldt van elke bladzij en van elk gedeelte van uw woord dat we het voluit ernstig zullen nemen. Een onderwerp als datgene wat vanavond onze aandacht vraagt, geeft aan die ernst wel een heel bijzonder accent. Vooral als we bedenken dat wij, wie we ook zijn, allemaal onder censuur staan. Onder uw censuur. En dat wij allemaal van nature, en als het niet anders wordt, ons leven lang en tot in eeuwigheid buitengesloten zijn. Heren, laat die ernst vanavond in de prediking ook mogen meeklinken. En laat het in ons hart ook een echo mogen vinden, opdat wij zullen leren voor het eerst of bij vernieuwing om onze toevlucht te nemen bij die enige zaligmaker Jezus Christus, die van die goddelijke censuur verlost. En die dat doen kan, omdat hij zelf buitengesloten is geweest. O, wij bidden van u, Heere, geef dat de dingen die vanavond onze aandacht vragen, waar gij zelf onze aandacht voor vraagt, dat die dingen niet zomaar door ons zullen worden aangehoord en dan ook spoedig weer vergeten, maar dat we het mogen meenemen in ons hart en dat we beseffen mogen, Heere, dat wij alle door het bloed van Christus en alleen door het bloed van Christus gereinigd kunnen worden. Zegen de verkondiging van uw woord, Heere. Geef aan hem die uw woord te preken heeft alles wat hij daarvoor nodig heeft. Geef dat de boodschap duidelijk door mag klinken. Geef dat er ook in de verkondiging van het evangelie en in de wijze daarop bewogenheid mag meeklinken, Heere, want het gaat om zielen die voor de eeuwigheid geschapen zijn. En laat het ook in de gemeente zo mogen worden ontvangen, o God. dat evangelie van u, van de sleutelen die openen. O ja, wat een zegen dat de deur open kan. En dat u zelf middelen geeft, waardoor de deur die van nature gesloten is, inderdaad ontsloten wordt. En dat er voor boetvaardigen behoud is. Maar die sleutel sluit ook. En die zet mensen erbuiten. En dat is ook onherroepelijk. Als dat gebeurt, Heere, dan kan het ook niet meer veranderen. Wij bidden, Heere, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij in ons midden wilt zijn. En dat gij uw goddelijke genade zult willen openbaren. En dat ge het ons allen wilt leren, hoezeer wij op uw genade zijn aangewezen. Buiten Jezus, buiten zijn bloed en zijn offer, is geen leven, is geen heil, is geen enkele verwachting. En daarom, Heere, wees in ons midden. En laat uw geest het ook vanavond uit Christus nemen. Geef dat ook die aspecten die heel concreet met de tuchtoefening te maken hebben, waar gij uw kerk ook aan houdt, onze aandacht mogen hebben. En dat we ons mogen laten onderwijzen, ook ten aanzien van die plicht die de kerk heeft. Wij bidden van u dat de kerk daar ook getrouw in zal mogen zijn. Niet om mensen kwijt te raken en op te ruimen, maar om waarlijk het behoud van de zondaar te beogen. En laten we zo ook mogen voldoen aan de evangelische voorwaarden die gij aan uw kerk stelt, Heere. Nee, dan is het niet meer zoals onder Israël dat mensen gestenigd zullen worden. Maar dan is het wel zo dat bij volharding in het kwaad er buitensluiting volgt, zelfs buiten het koninkrijk Gods. En daarom, Heere, wij bidden dat ook deze dingen getrouw mogen worden betracht en beoefend in de kerken. En dat we niet in die geest van zulke grote tolerantie alles maar door de vingers zien en alles maar goedkeuren en overal maar geduld mee hebben. En laten ook onze kerken, onze gemeenten, maar ook onze kerken getrouw zijn in het vervullen van deze roeping. Heere, we zien op tot u. En wij bidden u om uw genade in alles waarin wij uw genade nodig hebben. Wil ons bewaren voor de zonde. Alles wat kwaad zou kunnen doen, kwaad zou kunnen stichten. Alles wat bij u vandaan zou voeren. Alles wat ons de zegen zou kunnen roven. Wilt u dat uit ons midden weren en ervoor zorgen dat het geen schade doet. Laten er geen gedachten zijn die ons afleiden van uw woord. Laat de duivel geen gelegenheid hebben om ons mee te tronen waarheen hij ook maar wil. Maar als wij hier dan in uw huis zijn en als uw woord, want daar gaat het toch ook vanavond om, als uw woord weer gepredikt mag worden, laat dat dan ook in alle opzichten onze toegewijde aandacht mogen hebben. En laat de vorst der duisternis ons daarbij geen schade toebrengen. Want dat zal hij ongetwijfeld proberen, zoals hij dat altijd doet. En hij heeft er zo menigmaal ook nog resultaat op. Hij kan zich menigmaal verheugen op de afloop van een kerkdienst. Als hij ziet dat er verschillende onder dat woord gezeten hebben, bij wie het uiteindelijk toch niks achtergelaten heeft. Hij kan zich erover verheugen als het goede zaad van het evangelie al zo spoedig weer door allerlei vogels van diverse plumage wordt weggepikt. Hij kan er zich over verheugen als dat zaad van het evangelie wel een ogenblik resultaat lijkt te hebben, maar als blijkt dat het op de steenachtige plaatsen en tussen de doornen terechtgekomen is. Heere, dan heeft de duivel weer nieuwe overwinningen behaald. En dan heeft hij weer opnieuw kans gezien om de loop van uw woord tegen te staan. En dan heeft hij opnieuw resultaat bij de velen die hij toch al onder zijn heerschappij heeft. Maar Heere, breek die heerschappij. En laten er velen van onder de greep, van onder de macht van de boze vandaan gehaald mogen worden, opdat zij onderdanen van u, Heere Jezus Christus, mogen worden. En laat de duivel het dan moeten ervaren dat het zaad van het evangelie toch ook terechtkomt in een wel toebereide aarde. En dat gij er in uw onwederstandelijke kracht voor zorgt dat het wortels schiet en dat het vruchten gaat voortbrengen. Heere, wilt u dat doen? En laat zo het rijk van de boze mogen worden afgebroken, hier en alom in deze wereld, waar de duivel zijn claim opgelegd heeft. En daarom geeft hij zichzelf ook de titel dat hij de overste van deze wereld is. En niet naar recht, maar wel naar macht is hij dat ook. En hij oefent die macht ook uit. Heere, ge zijt gekomen om de werken des duivels te verbreken. Hij weet dat. Hij weet ook dat zijn tijd kort is. En daarom is zijn woede zo fel. En daarom is de chaos die hij aanricht zo groot. En daarom is het in de wereld zo zoals het er nu uitziet. Dat mensen elkaar ook naar de keel vliegen. Zoals hij mensen naar de keel vliegt. Om ze als de mensenmoordenaar van den beginnen voor altijd als zijn prooi te hebben. O God, breek zijn rijk af. En wilt gij uw naam heerlijk maken. En wilt gij uw deugden verheerlijken in het zalig maken van zondaren en in het afbreken van al Satans plannen en het verijdelen van zijn listen. Gedenk gij hen die het moeilijk hebben, en u weet wel wie dat zijn. U weet die op een hele bijzondere manier met allerlei dingen in hun leven worstelen, of dat nu dingen zijn van dit leven hier op aarde, met allerlei vragen tobben en maar geen licht hebben en geen uitzicht zien en vrees hebben, teleurstellingen, rouw hebben te verwerken, of dat dat is dat ze met geestelijke vragen worstelen en dat het in al hun nood en al hun zoeken soms lijkt en soms een hele tijd zelfs kan lijken alsof de hemel gesloten is en alsof gij ook niet meer antwoordt. Heere, geef dat in alle droefenis het oog toch op u, de Heere, gevestigd mag zijn en blijven. En dat het toch maar beoefend mag worden om aan de troon van uw genade aan te houden. Totdat gij bewijst dat u waarlijk de hoorder der gebeden zijt en de helper in de nood. Gedenk gij uw kerk over de ganse aarde. Zegen uw volk ook in landen waar gebrek en armoede en ellende is. En waar al die vrijheden en al die ruimte en al die zegeningen die wij nog mogen genieten niet aanwezig zijn. Waar het woord van God misschien schaars is. Waar de zuivere prediking misschien heel schaars is. Waar allerlei middelen ontbreken om een normaal gemeentelijk leven op te bouwen, waar ook allerlei sociale vragen en problemen zijn, waaraan allerlei dingen ook voor dit aardse leven schreeuwend behoefte is. We denken ook aan het werk van de werkgroep Oost-Europa. We danken u dat degenen die een bezoek aan Roemenië gebracht hebben weer veilig thuis konden komen. En wij bidden van u, Heere, dat u hun werk ook verder met uw zegen zult willen bekronen. En als er aanstaande vrijdag op de sluitingsavond van het verenigingsseizoen gelegenheid is om met dat werk kennis te maken, geef dat we daar dan ook een indruk van mogen ontvangen. En dat het ook een plaats mag hebben en houden in ons gebed. Zegen dat werk, zegen alle werk dat gedaan wordt om de nood van velen te lenigen en te voorzien in allerlei behoeften. Heere, dat is ook een roeping die de kerk heeft. De armen hebt ge altijd met u. En of dat nou armen dichtbij of ver weg zijn, dat hebt u er niet bij gezegd. Dat maakt ook geen verschil. Mogen we zo ook werkelijk als kerk getrouw bevonden worden, ook in die diaconale zorg die gij aan uw kerk hebt toevertrouwd. Wilt gij uw genade groot maken en ons alles geven wat wij niet missen kunnen en alles wegnemen wat we missen moeten en ons horen, o getrouwe God, in de vergiffenis van al onze zonden, om het bloed van het verbond, om het offer dat Christus Jezus gebracht heeft, uit genade alleen. Amen. We zingen uit de 51ste psalm en daarvan het 4e en het 6e vers. Ontzondig mij met hyzop en verwerp mij van uw aangezicht toch niet. De eerste, dat is de gewone collecte, maar de tweede die bijzonder in uw aandacht wordt aanbevolen is hulp voor de vluchtelingen uit Kosovo. Vanavond dus de tweede sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. De christelijke ban of de uitsluiting uit de christelijke gemeente. Ik denk dat u zich best een onderwerp kunt voorstellen dat u aantrekkelijker vindt voor de prediking. Ik denk ook dat er weinig predikanten zijn geweest die, als zij een preek voorbereiden over een zogenaamde vrije stof, de keuze maken om eens over de tucht te gaan preken. Dat zou net kunnen als je een hele serie preken houdt waarin ook een tekst voorkomt in een van de brieven, of in Matthäus 18 bijvoorbeeld, waarin dit onderwerp aan de orde komt. En als je dan eerlijk recht doet aan het woord van God, dan kun je om zo'n tekst niet heen. En dan moet je er toch ook aandacht aan schenken. Maar als het je als predikant helemaal vrij staat om in de vrije stofprediking je keus te bepalen, dan denk ik dat er weinig zijn geweest of zullen zijn die de keus maken om dit onderwerp eens aan de orde te stellen. Dat wij het vanavond aan de orde stellen is eenvoudig omdat onze catechismus erover spreekt. Als onze catechismus het niet zou doen, dan zou het er vanavond ook niet over gaan. En toch moet het gebeuren, want het is de roeping van de dienstknechten des Heren om heel de raad Gods te verkondigen. En bij heel de raad Gods hoort ook deze stof. De Heere heeft daar in zijn woord over gesproken. En omdat de Heere er in zijn woord over gesproken heeft, en niet zomaar ergens een keertje in een heel onbekend Bijbelboek, maar toch met grote nadruk en met herhaling, omdat de Heere er in zijn woord over gesproken heeft, is het niet anders dan gehoorzaamheid aan het woord van Christus, aan het woord van God, dat de opstellers van onze Heidelbergse catechismus er ook aandacht aan geven. En niet alleen dit belijdenisgeschrift doet dat, we vinden het bijvoorbeeld ook in het 29e hoofdstuk van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat het gebeurt in onze confessie is dus overeenkomstig de schrift. En als het dan in het woord staat en als het in de belijdenis een plaats gekregen heeft, dan moet het ook van tijd tot tijd in de prediking aan de orde komen. Het is niet mijn bedoeling uiteraard om u vanavond een lezing te geven over de christelijke tucht en alles wat daarbij komt kijken. Het is vanavond ook prediking van het evangelie. Het is woordverkondiging. En dan mogen we ons niet verliezen in een uiteenzetting van allerlei wetenswaardigheden en dan amen zeggen. De eerste vraag die aan de orde gesteld is en vanavond ook wordt, dat is dat eigenlijk wel nodig dat er tucht geoefend wordt in de kerk? Ik weet wel, zo zegt iemand, dat als je de kenmerken van een ware kerk opnoemt, dat onze belijdenis dan zegt de zuivere prediking van het evangelie, de zuivere, de reine bediening van de sacramenten en de zuivere uitoefening van de christelijke tucht. Zo staat dat er inderdaad. Maar is dat laatste nu echt ook wel echt nodig? Is dat niet iets minder belangrijk? Zou dat misschien ook wel een beetje terzijde geschoven mogen worden? Is het niet beter om tot het alleruiterste toe verdraagzaam te zijn, ook tegenover mensen die niet goed willen, die misschien vreemde ideeën in hun hoofd hebben en die uitdragen dingen die van het woord van God afwijken, mensen die elke keer toch ook weer met een dosis kritiek op de prediking komen, omdat ze nu eenmaal andere opvattingen hebben? Is het niet beter om uiterst verdraagzaam te zijn tegenover zulke mensen voordat je enige maatregelen neemt? En is het ook niet beter om tegenover mensen die inderdaad in hun leven zich erg slordig betonen en die ten aanzien van de christelijke levenswandel nog wel eens een aantal steken laten vallen, om tegenover die mensen ook maar heel voorzichtig te zijn, want je stoot de mensen zo gauw voor het hoofd. En wat heb je eraan als ze de kop in de wind slaan en dat ze vertrekken uit de gemeente? Dan heb je helemaal geen vat meer op. En moet je niet uiterst tolerant zijn en moet je met die tucht ook niet uiterst voorzichtig zijn? En heeft de Heere dat eigenlijk ook niet zelf gezegd in zijn woord? Deze redenering aangehangen wordt, en die wordt aangehangen, er zijn mensen die ten aanzien van de uitoefening van de tucht heel erg terughoudend zijn, zo terughoudend dat ze er eigenlijk nooit aan toekomen. Die mensen beroepen zich graag op een van de gelijkenissen van de Heer Jezus, die wij in het 13e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie vinden, de gelijkenis van die boer die zaad in zijn akker gestrooid had. En toen kwam 's nachts zijn vijand en die strooide er onkruid tussen. Nu, op een gegeven ogenblik wordt dat natuurlijk zichtbaar. Als dat gewas, dat goede gewas opkomt en als ook dat onkruid opkomt, dan kunnen degenen die dat land eens bekijken constateren dat er twee soorten gewas staan. Een goed en een kwaad gewas. En zo hebben die knechten van die boer dat ook ontdekt. En ze gaan naar die boer toe en ze zeggen: wilt u dat we dat uittrekken, dat onkruid? En dan zegt die boer, dan zegt die eigenaar van dat land: nee. Nee, laat het maar staan. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En als de oogst daar is, dan kun je het veel beter uit elkaar halen. Dan kun je het gaan scheiden van elkaar. Maar laat het voorlopig maar allebei groeien. Want als je dat onkruid probeert uit te trekken, dan kon je ook wel eens het goede zaad per ongeluk mee uittrekken. Dus laat maar staan. En zo zegt men dan, zie je wel, de Heer Jezus heeft dat zelf gezegd. Laat het goede en het kwade maar tegelijkertijd bestaan en opgroeien. Dus geen tucht, liefst niet. Aan de andere kant kan natuurlijk niemand ontkennen dat het woord van God ons op verschillende plaatsen wel degelijk wijst op de dure plicht die in de kerk des Heren bestaat om wel tucht te oefenen. In een van de psalmen vinden we het al uitgedrukt: de heiligheid is uw huizen sierlijk, o Heere, tot in lange dagen. De heiligheid. En als dat het sieraad van Gods huis is, dan kan dat niet gepaard gaan met allerlei onheiligheid die maar voort mag bestaan en voort mag woekeren. En behalve dat we in die 93ste psalm dat woord vinden over die heiligheid die als sieraad voor het huis des Heren moet dienen, hebben we die bekende passage, en ongetwijfeld kent u die wel, in het 18e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie uit het onderwijs van de Heere Jezus zelf. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt ge uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelve geen gehoor geeft, zo zegt het ter gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Schrijf hem dan maar af. Beschouw hem dan maar als een buitenstaander. Nu, dat kan toch geen andere betekenis hebben dan dat er wel degelijk maatregelen genomen worden tegen iemand die in een weg van zonde gaat en volhardt tegen alle waarschuwingen in. Dat kan toch niet anders betekenen dan dat de Heer Jezus wil dat inderdaad ook in de Nieuwtestamentische gemeente heiligheid het sieraad zal zijn. En in diezelfde lijn vinden we ook de apostelen, met name de apostel Paulus, verschillende teksten schrijven. Laat ik u er een paar mogen noemen, om er niet al te uitvoerig bij stil te staan, noem ik ze alleen maar even. In de tweede Thessalonicenzenbrief schrijft hij onder andere: maar indien iemand ons woord, door deze brief geschreven, niet gehoorzaam is, moet u er eens op letten, dat de apostel Paulus bij het schrijven van zijn brieven diep overtuigd geweest is dat hij door de Heilige Geest geleid werd en dat wat hij schreef niet maar zijn woord was, maar het door God in hem ingegeven woord. Dat blijkt uit zo'n tekst als hier: indien iemand ons woord, door deze brief geschreven, niet gehoorzaam is, tekent die en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worden. Daar zit ook tuchtoefening in, zoals dat ook duidelijk is in een woord van Paulus in de gemeente, in de brief aan Titus. In het derde hoofdstuk, het tiende vers, lezen wij: verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. Dus niet schrijf hem onmiddellijk af. Eerst vermanen. Eerste keer. Tweede keer. Maar helpt dat allemaal niet? Verwerp hem dan. Dat is ook tucht. En om niet meer te noemen, ik kom nog maar even terug op dat hoofdstuk wat we gelezen hebben. Een bijzonder ernstig hoofdstuk in de eerste brief aan de Korintiërs. Er waren nogal wat misstanden in die gemeente, behalve op het terrein van de zuivere leer, die dwaling die op geld deed. Daarnaast die verschillende partijschappen die er was, die verdeeldheid binnen de gemeente, waarbij de een Paulus als zijn voornaamman nam en de ander Apollos en een derde Cephas, en waardoor er allerlei partijschappen en daardoor ook twisten en tweedracht onder die christenen waren. Maar er was ook dit schandelijke kwaad. Paulus zegt: zo erg heb je het zelfs bij de heidenen nog niet. Hoererij in de vorm dat iemand het houdt met de vrouw van zijn vader. En dat laten jullie maar allemaal begaan. Daar doen jullie maar helemaal niks aan in Korinthe. En dan zegt Paulus: als dat zo door blijft gaan, dan zal de hele gemeente straks aangetast zijn. En daarom komt hij tot die hele ernstige uitspraak, dat hij, alhoewel hij lichamelijk natuurlijk op dit moment niet in Korinthe is, hij is ergens anders als hij deze brief schrijft, dat hij toch in de geest een gemeentevergadering daar in Korinthe bijwoont, of een kerkenraadsvergadering, of hoe je het maar noemen wil. En dat daar niet alleen Paulus geest is, maar en dat daar niet alleen een aantal van de Korintiërs zijn, mensen die de leiding in die gemeente hebben, maar dat daar ook de Heere Jezus Christus zelf aanwezig is. Dat de kracht van de Heere Jezus Christus daar in die vergadering aanwezig is. En Paulus zegt: en daar besluiten wij, deze zondaar, deze onbekeerlijke zondaar, we besluiten in de naam van onze Heere Jezus Christus deze zondaar aan Satan over te geven. Tot verderf van zijn vlees. Niet tot verderf van die hele mens, maar tot verderf van zijn vlees. Opdat, en daar heb je het doel van de tucht, straks iets meer daarover, opdat de geest behouden zou mogen worden. Wel nu, als het dan zo staat in het woord van God, dan zullen we even terugkomend op die gelijkenis van dat zaad en het onkruid te midden van dat zaad, dan zullen we daar toch kennelijk een andere verklaring voor moeten vinden dan de verklaring die daar wel eens voor gegeven wordt. Want het is natuurlijk onbestaanbaar dat de Heer Jezus en in navolging van de Heer Jezus de apostel Paulus en andere schrijvers van het woord van God op het uitoefenen van tucht aandringen, terwijl dezelfde heiland zou zeggen, nou laat dat maar een beetje op zijn beloop en wees maar erg verdraagzaam en tolerant en laat het allebei maar tezamen opgroeien. Wat bedoelt de Heer Jezus dan in die gelijkenis? Wel, alles hangt af van de vraag wat hij met die akker bedoeld heeft. Die akker waar dat zaad in gezaaid is en waar dat onkruid in gezaaid is. Als hij met die akker de kerk bedoeld heeft, ja, dan moet alles maar op zijn beloop gelaten worden. Maar hij heeft zelf gezegd, de akker is de wereld. En dat maakt nogal verschil. Het gaat er ook niet om dat we tucht oefenen in de wereld, die buiten zijn oordeelt God, zo hebben we gelezen in 1 Korinthe 5. Maar degene die binnen zijn, als de Heer Jezus bedoelt met die akker de kerk, dan kun je inderdaad zeggen, nou laat maar. Maar hij heeft daar de kerk niet mee bedoeld. Wat de kerk betreft, zegt hij, als daar zonden voorkomen in de vorm van zondig leven, of zonde in de vorm van een zondige leer, een onbijbelse leer, dan dient er door de kerk maatregelen genomen te worden. Om twee redenen. En die eerste reden die hebben we bij Paulus zojuist gelezen, als hij dat ontzaglijke woord uitspreekt, dat hij besloten heeft, die persoon, die zondaar, die hoereerder in dat geval, en je kunt daar ook elke andere zondaar onder rekenen, als hij besloten heeft om hem aan de Satan over te geven, dan is dat met de bedoeling dat het vlees verdorven wordt en dat de geest behouden wordt. Onthoudt u dat? Dat als het om de tucht gaat, dat de tucht altijd door God bedoeld is en bedoeld moet zijn door de kerk ook als een geneesmiddel, misschien een uiterste. Als er al vermaningen zijn geweest, 1, 2, 3, vele vermaningen, en als het allemaal niet resulteert in bekering, dan dat laatste middel, dat pijnlijke middel, dan zei hij u als een heiden en een tollenaar. Niet om hem te verwerpen en voor goed van hem af te zijn, maar opdat dit laatste middel door God nog zou mogen worden gebruikt om zijn geest te behouden en hem door de schrik des Heren te bewegen tot het geloof. Want het is wat als je buiten gezet wordt. En als God dan ook nog zegt, naar dat oordeel zal ik oordelen, op de dag van het gericht. Dat is de eerste reden waarom de tucht geoefend moet worden. Over ketters, dwaalleraars en over mensen die een zondig, een goddeloos leven leven. En de tweede reden is, en die vind je ook hier bij Paulus, even verderop in hoofdstuk 5 van 1 Korinthe, zuivert de oude zuurdeesem uit. Nee, en dat is een vers eerder. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Als je daar een stukje zuurdeesem in het deeg doet en je laat dat allemaal zo staan, dan is een poosje later dat hele deeg doorzuurd. Nou, hoe goed dat ook mag wezen ten aanzien van het bakken van brood, Maar de apostel Paulus bedoelt het hier in ongunstige zin. Hier is het zuurdecem het beeld van de zonde. En als je de zonde, al is het maar in één zondaar, laat voortbestaan, dan wordt daar het hele lichaam van de gemeente straks mee besmet. Zoals het boek Prediker dat ook zegt in die bekende tekst in hoofdstuk 10. Dat één dode vlieg in de zalf van de apotheker heel die zalfpot ongeschikt voor gebruik maakt. Want heel die pot gaat ervan stinken. Zonde heeft nu eenmaal een besmettelijke aard. Zonde heeft een bedervende aard. En daarom moet de zonde aangepakt worden. Wil het lichaam van de gemeente er niet nog zieker door worden. Zoals ook in een menselijk lichaam een ziek deel moet worden weggesneden soms. Tot behoud van de rest van het lichaam. Hoe die tucht dan geoefend moet worden. Nou, dat ga ik u allemaal niet vertellen. Er is een hele weg voor. En dat is een goede weg ook die we in onze kerkorde geregeld vinden. En wie daarbij geïnteresseerd is. En eigenlijk zou u dat allemaal wel moeten zijn. Maar dat vind ik nou niet zozeer stof voor de preekstoel. Dat is meer een lezing over dit onderwerp. Als u dat eens op een mannenvereniging wil doen, ga uw gang. Maar lees het eens na in de kerkorde in de artikelen 71 tot 77. Je kunt er Matthäus 18 bij nemen en dan zie je dat het met broederlijke vermaningen beginnen moet. Wel even belangrijk, je moet dat niet direct maar aan de kerkenraad overlaten, die vermaningen. Dat hoor je wel eens. En de kerkenraad doet er ook maar niks aan. Nou, misschien is dat wel waar. Maar deed u er zelf al wat aan? Dat is het eerste. Dat zegt de Heer Jezus. Dat zegt de Heer Jezus in Matthäus 18. Ga daar dan zelf eens op af. Want je kan toch niet zeggen van, ja, er zijn een aantal mensen die daar de verantwoordelijkheid voor hebben. En waar heb ik niet mee te maken? Ben ik mijn broeders hoeder? Ja, dat ben u nou net wel. Dus wat deed u er zelf aan? En als het dan niet helpt wat je er zelf aan doet, en als iemand van zijn zondige weg zich niet laat afmanen, en als iemand van zijn verkeerde en dwaze en soms ook wel ketterse ideeën zich niet laat afmanen, neem dan eens een ander mee en probeer het dan eens via dat gesprek van twee, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En als dat dan ook niet helpt, zegt de Heer Jezus, dan kun je eens denken aan de gemeente. Of aan degene die daarover gezet zijn in de gemeente. Maar dat is de weg. Vermaningen. 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 En dan tenslotte. Ja, tenslotte. Als het dan allemaal niet helpt. En als er echte duidelijke onbekeerlijkheid en hardheid des harten en verzet is, dan die laatste maatregelen. Afsnijding tenslotte. Alleen ook dan is er nog een mogelijkheid van terugkeer. Want als God dat middel, zij het dat het het uiterste is, wil gebruiken tot behoudenis van de geest, om de woorden van de apostel nog een keer te gebruiken, dan is er ook nog een mogelijkheid van de wederopname in de christelijke gemeente. Dan eindigt zondag 31, verantwoord 85, met die mogelijkheid dat er ook nog een terugkeer is. Na schuldbelijdenis mag zo'n afgesnedene dan nog weer in de gemeente terugkeren. Als God hem aanneemt en als God zijn zonden wegneemt, wie zouden wij dan zijn om hem buiten de deur te houden? En vandaar dat wij in onze liturgische formulieren ook nog dat formulier hebben voor de wederopname in de christelijke gemeente. Behalve dus het formulier voor de uitsluiting in de christelijke gemeente. U zegt, ik heb dat formulier nog nooit horen lezen. Ik heb het doopsformulier vaak genoeg gehoord. Het avondmaalsformulier, dat hoor je ook 4 keer in het jaar. Het huwelijksformulier, dat... ja, dat kun je geregeld horen. Ik zeg niet dat de gemeente dat huwelijksformulier altijd hoort als het gelezen wordt. Want de gemeente is lang niet altijd aanwezig bij huwelijksbevestigingen. Er zijn wel gemeenteleden die bij het gemeentehuis gaan kijken hoe de bruid eruit ziet. En die ook voor de kerk staan om te kijken hoe de bruid eruit ziet. En dan gaan ze weer naar huis. Nou, of dat de weg is, dat is nog weer een andere vraag. Maar dat huwelijksformulier, dat kun je inderdaad horen lezen. Want er gebeuren huwelijksbevestigingen. Bevestigingen van ambtsdragers aan de hand van het formulier, niet zo vaak. Maar dat wordt toch af en toe ook gelezen. Maar die formulieren voor afsnijding en wederopname, ja, die heb ik nog nooit horen lezen. Hoe komt dat? Ik denk dat daar 2 antwoorden op zijn. In de eerste plaats dit antwoord, dat als er iemand in de gemeente na die vermaningen en na die herhaalde vermaningen er zo'n beetje de lucht van krijgt, en nou kon het wel eens menens worden, en nou kon de kerkenraad me wel eens gaan afsnijden, dan kiezen ze eieren voor hun geld en dan zeggen ze, geef me mijn papieren maar. Want dan onttrek ik me. En als je dan toch nog een beetje christelijk wil wezen, dan is er in de buurt, soms in de plaats zelf, soms even iets verderop, wel een lichtere kerk waar ze je hebben wil zoals je hebben willen zoals je bent. En waar je ook mag blijven zoals je bent. En waar je die zonde ook best allemaal in praktijk mag blijven brengen. En die gekke, rare, ketterse ideeën ook nog wel mag blijven houden. Dus dan kun je je geweten geruststellen, want dan ben je nog niet eens helemaal een heiden geworden. Alleen zit je in een kerk waar wat meer mag. Dat is 1 reden waarom de tucht niet zoveel geoefend wordt. De mensen zorgen ervoor dat ze op tijd de dans ontspringen. Maar ik denk dat dat niet alles is. En heel eerlijk zullen we ook naar onszelf moeten kijken. Wij als afgescheiden kerken, die altijd de pretentie gevoerd hebben dat de kerk 3 kenmerken heeft en dat daar ook de handhaving van de christelijke tucht bij hoort. En we hebben het de hervormde kerk vaak verweten dat ze er daar een beetje de hand mee lichten. En in dat opzicht vonden we onszelf wel wat beter, wel wat zuiverder. Het is de vraag of we recht hebben om zo te denken. Het is de vraag of de afgescheiden kerken zich inderdaad ook gehouden hebben. En laten we bij onszelf blijven. Of wij zo getrouw zijn en geweest zijn en nog zijn in het handhaven van dit kenmerk van de kerk. Of we misschien toch ook te veel toegegeven hebben aan die tolerantiezucht. En of we wel voldoende ernst gemaakt hebben met deze sleutel. Want de sleutel is het. En die moet gehanteerd worden. En misschien zou het best die zaak zijn van zelf, kunnen zijn van zelfonderzoek. Om te zien of het toch niet bijbelser zou moeten. Vanwege die heiligheid die het huis des Heren tot sieraad moet strekken. U zegt, maar wie zijn wij dan eigenlijk om dat te doen? Als je het allemaal serieus neemt, zoals de Heer Jezus dat ook bedoeld heeft. Ik zei u dat zojuist aan de hand van Matthäus 18. Dan hebben we natuurlijk allemaal een plicht tegenover elkaar. En dan hoeft u niet alleen maar naar deze broeders hier te kijken, alsof het hun verplichting is. Zeker, die is er ook. En die weegt nog een beetje zwaarder dan de verplichting die het gewone gemeentelid heeft. Maar we hebben gezien uit het onderwijs van de Heere Jezus dat we wel degelijk de hoeder van onze broeder zijn. Maar dan zegt u, maar wie ben ik dan om een ander op zijn fouten te wijzen? Ja, als u dat zo zegt, dan zou ik u de vraag willen stellen, wie bent u dan om wel over de fouten van een ander te praten, tot derden? En wie zijn wij dan dat we wel de moed hebben om de zonden van anderen soms breed uit te meten? En te jongen, het is toch wat. En wie zijn wij dan dat we dat wel zouden mogen doen? Het is makkelijker om over de zonden van een ander met anderen te praten, dan dat we tot de persoon zelf gaan, met het woord van God in de hand. Niet als een fariseer die het nou eens beter weet en die het nou eens komt zeggen uit de hoogte, maar als iemand die ook geleerd heeft om naast hem te gaan zitten, omdat hij uiteindelijk van dezelfde lap gescheurd is. Maar er is inderdaad wel wat voor te zeggen, voor die vraag wie zijn wij, dat we over het leven of over de leer van een ander zouden durven oordelen. En weet u wanneer dat echt een vraag gaat worden? U bent me in uw gedachten natuurlijk al voor en u weet het antwoord al. Als je wel eens een blik in je eigen hart geslagen hebt. En als je daar in je eigen hart zo ook het een en ander bent tegengekomen. Wat je bij een ander soms aan de buitenkant ziet. Maar wat er bij jezelf wat dat betreft nog binnen gebleven is. En nou zijn er maar al te veel mensen die die verontrustende ontdekking nog nooit gedaan hebben. En als ze hem al wel eens gedaan hebben, dan vergeten ze het zo vaak en zo gemakkelijk weer. En daarom kunnen we zo makkelijk over een ander oordelen. En op een ander neerzien uit de hoogte. In die houding van de fariseer, die het nota bene in de tempel tot God ook nog durfde zeggen. Nou, zover zullen wij dan nog niet gaan. Om dat openlijk in ons gebed tegen de Heere te zeggen. Maar... wat we denken. Heere, ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen. Of zoals die tollenaar. Ik dank u dat ik er een stukje beter uitzie. Ik dank u dat ik nog een godsdienstig vernisje over mijn leven heb. En dat ziet u toch wel, Heere. Want ik vast 2 maal per week. En ik geef 10e van alles wat ik bezit. En ik kan u nog wel meer laten zien. Al die prijzenswaardige dingen die een mens in zijn eigen gerechtigheid meent te bezitten. En waar hij meent voor God mee te kunnen bestaan. En die familie van de fariseeën, die is uitgebroken in menigte. Die fariseer in deze gelijkenis heeft wat broers en zusters en wat neven en nichten. Ook in de kerk van vandaag. Hebt u wel eens ontdekt hoe het er van binnen uitziet? Heeft God uw ogen er wel eens voor geopend? Dat u onder zijn censuur staat. Ondanks je mooie kerklidmaatschap. En ondanks je uiterlijke godsdienstigheid. En ondanks het feit dat je je stipt aan de rechtzinnige leer houdt. En niks moet hebben van allerlei moderne opvattingen en fratsen. Ondanks al die mooie dingen aan de buitenkant. De Heere die zegt in de gemeente van Efeze. In een openbaring 2, dat er best een hele hoop dingen in die gemeente zijn die hij te prijzenswaardig vindt. Ze kunnen de kwade niet verdragen, zegt hij. Mooie trek. Als je vanwege de zuiverheid van de leer iedereen die met een andere boodschap komt, maar direct de deur wijst en zegt, en jij komt hier niet op de preekstoel. Voor jou is de kansel gesloten. Maar ik heb tegen u. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Hebt u wel eens ontdekt dat op allerlei manieren wij het verdiend hebben onder Gods censuur te staan? En dat God over ieder mens, dus dat betekent ook over ons allemaal, dat God over ons allemaal zijn oordeel uitspreekt. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Allemaal afgeweken, allemaal onnut geworden. Gemeente, moet ik u vertellen wat dat woord onnut betekent? Denk daar eens over na. Dat zegt God van u en van mij van nature. Nutteloos. Nutteloos. Zoals die boom in de gelijkenis nutteloos de aarde beslaat. Hij kan er beter uit. Dan kun je op dat stukje grond een andere boom planten die wellicht wel vruchten voortbrengt. En vanwege dat nutteloze, en vanwege het feit dat we alle God verlaten hebben, en vanwege het feit dat er niemand naar God zoekt, en dat er niemand naar God vraagt, vanwege die feiten verdienen we allemaal de toorn van God. En dat oordeel ontsnappen we niet door onze braafheid en door onze deugdzaamheid en door onze christelijkheid en door onze rechtzinnigheid. Vergis u niet. Bouw niet op zand. God weet precies wie we zijn. Al zou niemand anders het weten. Al zouden we kans gezien hebben om het voor iedereen verborgen te houden. Wat er leeft in de schuilhoeken van ons hart. Dan weet de Heere nog al die verborgen ongerechtigheden. Zelfs de dingen die wij vergeten zijn en maar liefst vergeten blijven ook. Zijn ogen zijn, zo zegt de schrift het, zijn ogen zijn als een vlamvuur die alles doorlichten. Hij is het, en zo maakt hij zichzelf bekend, als degene die de harten doorzoekt en die de nieren proeft. Die ons kent tot in het diepst van ons bestaan. En die al die ongerechtigheid, al is die er nooit uitgespat, al is die er nooit uitgekomen, al heeft die altijd alleen maar sluimerend in ons bestaan gezeten. Die al die ongerechtigheid en die vuilheid en al die dingen weet. Hebt u die ogen van hem wel eens gevoeld? Hebt u het wel eens in uw geweten geweten dat hij u kent? Hebt u zich voor zijn aangezicht al eens geschaamd, in verootmoediging voor hem gebukt? Dat het niet erger is met ons dan zoals het is, dat is omdat hij nog zo langmoedig is geweest om ons voor een hele hoop dingen te bewaren. Dat beseft u toch ook wel? Dat hij de teugels nog vastgehouden heeft in ons leven. Anders waren wij niet anders dan die Serviërs die die vrouwen in Kosovo verkrachten en die mensen doodschieten en ik weet niet wat allemaal meer voor gruweldaden doen. Zouden wij niet anders zijn dan de mensen die achter de tralies zitten en terecht. Hij heeft de teugels nog vastgehouden. En hij heeft ons nog in zijn wederhoudende goedheid bewaard voor veel kwaad. Maar hij kijkt wel dwars door ons heen. En dan helpen onze vijgenbladeren niet. Dan staan we in onze armoede. Gemeente, dan staan we in onze naaktheid voor God. Als je ons dat een ogenblik laat voelen. Ik weet wel wie je bent. En ik weet wel wat je verborgen hebt gehouden. En ik weet wel wat er leeft in het diepst van je gedachten. En ik heb dat wel gezien. Die ongerechtigheid en die verkeerdheid. En dan kun je niet vluchten voor die alziende ogen. Dan wordt je mond gestopt. En dan gaat de mens verstaan dat hij onder Gods censuur staat. Als God David, de profeet Nathan, toestuurt, dan wordt David onder censuur gezet. En zo doet de Heere dat bij al de zijnen op een gegeven ogenblik. Begrijpt u waarom er ook waarschuwingen in het woord van God staan? We moeten toch weten aan welke gevaren we blootstaan. En we moeten het toch iedere keer weer horen, want anders komt er nooit wat van in ons leven. We moeten het toch iedere keer weer horen dat we tot bekering moeten komen. En dat bekering nodig is. Nee, maak niet de fout, maak niet de vergissing die de Joden maakten. De Joden geloofden ook nog wel dat er bekering nodig was voor de hoeren. En voor de tollenaars. Maar net de verbondskinderen hadden bekering niet nodig, dachten ze. Johannes de Doper veegt ze allemaal op één hoop. En hij zegt, voor jou net zo goed als voor die ander. En de Heere Jezus doet het net eender als Johannes de Doper. Er is er niet één. Of bekering, hartelijke, hartgrondige, waarachtige bekering is nodig. Die tollenaar in de gelijkenis. Net als die fariseer. En anders is er geen redding. En God werkt er niet overheen. Ik zeg niet dat de Heere dat bij de een precies eender doet als bij de ander. Ik zeg ook niet dat de een dat allemaal precies even diep beleeft als de ander. Ik zeg ook niet dat de Heere daar maar één norm en één maatstaf bij gebruikt. En dat het bij iedereen dus op dezelfde wijze gaat. Sommige mensen die denken dat dat zo is en die meten zichzelf en hun eigen geestelijke ervaringen af aan wat een ander beleefd heeft. En dan denken ze dat het bij hen ook zo moet of juist niet zo moet. Maar laat dat nou aan God over. De wijze, de weg, de mate. Dat zijn allemaal dingen die bij hem, bij zijn soevereiniteit horen. Dat houdt hij in zijn eigen hand. En dat houdt hij in zijn eigen macht. Maar dit is wel duidelijk uit het hele woord van God. Dat er niet één zalig wordt. Dat er niet één tot de Heer Jezus Christus leert vluchten. Dat er niet één in dat bloed van Christus het behoud van zijn zondige en verloren ziel vindt. Of hij heeft ook iets gevoeld van het feit dat God hem heeft gecensureerd. En wie dat niet kent, wiens mond nog nooit gestopt is geweest, laat hij nou niet praten over geloof in de Heere Jezus en vergeving, want dat is allemaal inbeelding. Maar waar God door zijn geest werkt, daar leert hij mij ook hoe groot mijn zonde en ellende is. Daar leert hij mij ook dat ik onder het oordeel lig. Daar leert hij mij ook, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Daar leert hij mij ook dat offer dat nooit van hem veracht is geweest. Dat verbroken hart en die verslagen geest. En dat is dan ook nog maar niet iets voor één keer in je leven. Want het leven van de bekering, dat is iets wat doorgaat. Er is in het leven van Gods kinderen iedere keer weer zoveel te beleiden. Ach, die afdwalingen, die tekortkomingen, die keren dat je het toch weer zonder de Heere kon stellen. Die keren dat je zo geesteloos was, dat je er niet eens zin in kon krijgen om het woord van God te onderzoeken. Die keren dat je naar Gods huis ging met zo'n dode ziel. En dat je er niks van verwachtte en er ook niks uit kreeg. En daarom geldt het in het leven van degene die de Heere vrezen ook. En het blijft ook voor hen gelden. Bekeert u van je lauwheid. En van je achterloosheid. En van je onverschilligheid. En van je traagheid. En van al die zonden waardoor iedere keer weer wij censurabel zijn in Gods ogen. Wilt u het geïllustreerd hebben aan de hand van een Bijbels voorbeeld? Ik verwees er eigenlijk al naar David. David die in zijn jonge jaren onder de sterrenhemel heeft gezeten. En naar boven heeft gekeken en gezegd, o Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. David die in zijn jonge jaren, toen hij de schapen van zijn vader weidde, liederen gemaakt heeft. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods. Ik zou niet vrezen. David die tijden in zijn leven gekend heeft, dat hij zijn hartelijke vertrouwen op God mocht stellen. En dat hij bij de Heere mocht schuilen. En dat hij het wist ook, de Heere denkt aan mij. De Heere zorgt voor mij. David die tijden in zijn leven gekend heeft, dat hij zijn hart voor de Heere heeft mogen uitstorten. Met al zijn verdriet en met al zijn vragen en met al zijn noden. En die het ondervond dat de Heere ook de hoorder der gebeden is. Hij geeft van al die dingen getuigenis in zijn liederen, in de psalmen. Een kind van God. De lieflijke in de psalmen. De man naar Gods hart. En wat zegt de schrift allemaal niet van hem? Maar wat gebeurt er? Hij zondigt. Hij zondigt grotelijks. Hij zondigt bij herhaling. En hij verliest de gunst van God. Hij verliest de vreugde over het heil. Hij verliest zijn vrijmoedigheid. Natuurlijk verlies je dat allemaal als je in zonde valt en in zonde voortgaat. En al heb je dan de godsdienstige vormen nog wel allemaal in acht genomen. En dat zal hij wel gedaan hebben ook. Maar hij heeft toen toch gevoeld, al ga ik naar Gods huis, dat maakt het niet goed. En al breng ik een offer en al breng ik een extra offer, dat maakt het niet goed. Ik sta onder Gods censuur. Zijn hand was dag en nacht zwaar op mij. En mijn sap veranderde in zomerdroogte. Daar heb je Gods censuur in je ziel. En de gunst van God was hij kwijt en zijn vrijmoedigheid in het gebed was hij kwijt en alles was hij kwijt. Hij voelde Gods ongenoegen, ondanks alles van vroeger, ja. Maar David, ja, maar daar kan ik het nou niet meer mee doen. En het enige dat zou kunnen helpen, dat was terugkeer. Terugkeer. En dat deed hij niet. Totdat God zijn knecht stuurt. En totdat die vinger op hem gericht is. Gij zijt die man. En totdat God dat woord van die knecht toepast aan zijn hart. En doet binnendringen in zijn ziel. En dan breekt hij. En dat gebeurt dan. Dan breekt hij. Dan krijg je dat gebroken hart. En die verslagen geest. En dan gaat hij schuld beleiden. En dan wordt hij een nietig mens. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn. En genezen. Dan komt hij op zijn plaats. En de plaats die zo'n mens moet innemen is de plaats van een boetvaardige. van een schuldige zondaar, van een rechtloos mens. Je hebt het toch verkorven en verdorven. Je hebt God toch onteerd. Je hebt zijn geboden toch aan de kant gezet. Je hebt toch tegen licht en beter weten ingezondigd, David. Toen God dat woord tot je sprak, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Toen heb je dat toch naast je neergezet, alsof God het nooit gezegd had. Toen God dat woord sprak, gij zult niet echt breken. Toen heb je dat toch naast je neergezet, alsof God het nooit gezegd had. Toen God zei, gij zult niet doodslaan. Toen heb je dat toch naast je neergezet, alsof het er nooit gezegd gestaan had. En zo komt de mens door dat ontdekkende, door dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Als je het gaat verstaan bij die uitgestoken vinger van Gods wet. Gij zijt die man op je plek. Het zij voor het eerst. Het zij bij vernieuwing. En dan ga je leren dat alleen, gemeente, alleen Gods genade mij redden kan. Dan heb ik niks meer. Geen gerechtigheid. Geen deugd. Geen ervaringen. Geen bekering. Niets meer. Geen gebeden. Geen goede werken. Dan heb ik niks meer waarmee ik aangenaam kan zijn in Gods ogen. Arm en ellendig. Om dan zo te ervaren wat genade ook echt betekent. Zo te ervaren dat zulken, ja zulken, wat de wereld van ze denkt en wat ze van zichzelf ook zouden zeggen. En hoezeer ze ook veroordeeld zijn in hun eigen geweten. En wat de duivel ook nog een keer van ze zeggen kan. Als hij op die vuile kleren en al die ongerechtigheden kan wijzen. Maar dat nou voor zulken dat bloed op Golgotha is gevloeid. Dat bloed van hem die onder Gods censuur gestorven is. Buitengesloten. En in de angsten die dat met zich meebracht, in zijn ziel heeft hij geroepen onder de toorn van God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan heb je tegelijkertijd de consequentie van onder de censuur van God te moeten wegzinken voor eeuwig. En dat heeft hij nou voor zijn Davids volk gedaan. Dat heeft hij nou voor al die mensen gedaan die hun eigen gerechtigheid verliezen. En die alles kwijtraken. En die met smeking en geween leren vluchten. Tot die God die zalig maakt, bij wie vergeving is. Amen. Psalm 130, het tweede vers. laten we samen danken. Barmhartige God, het past ons om uw grote en heilige naam ook nu voordat we van hier gaan, ootmoedig te erkennen. Gij hebt ons ook dit woord gegeven. Een woord dat we misschien niet zouden hebben uitgekozen als het helemaal aan ons was om onze keus te bepalen, maar een materie die toch door u zelf aan de orde gesteld wordt in uw woord, Heere, en waar we toch ook acht op hebben te slaan. Geef dat we getrouw bevonden worden, ook in het naleven als kerk, van die vermaningen, van die oproepen die gij in uw woord omtrent deze zaken hebt gegeven. En dat uw kerk ook werkelijk gekenmerkt mag worden, dat uw huis getypeerd mag zijn met dat begrip heiligheid. Heere, u hebt ons ook vanavond geconfronteerd met uw censuur. En die gaat niet over één of twee hier in ons midden, maar die gaat over ons allemaal. Wat we er zelf ook van denken en of wij denken dat we daaraan kunnen ontkomen, Heere, maar gij zegt dat er niemand rechtvaardig is. En dus, omdat er niemand rechtvaardig is, liggen we allemaal onder het oordeel. Er is niemand die goed doet. En allen derven wij de heerlijkheid Gods. Heren, dat is een ontzettende zaak, dat we onder uw censuur staan. Maar nu is er een mogelijkheid om weer aangenomen te worden. U hebt ons die weg ook gewezen. En u hebt ons ertoe uitgenodigd. En u wilt zelf ook nog alles doen om ons die weg terug te doen gaan. De verloren zoon kwam tot zichzelf en hij ging. David kwam ook tot zichzelf. U stuurde een knecht, u stuurde de wet, u stuurde de uitgestoken vinger. En David ging. Dat is een binnenkamer. En David ging naar die plaats van de verootmoediging, waar een boeteling pleitte en schreide en smeekte. Heere, genadige God, mogen we die weg ook kennen. Om zo dat bloed van Jezus Christus te mogen kennen bij aanvang en bij voortgang, als het middel dat reinigt van alle zonde. En dat werk van Gods geest voor het eerst of opnieuw mogen kennen, waardoor een buitengeslotene toch binnengezet mag worden, aangenomen in genade en in gunst door een God tegen wie we gezondigd hebben. O Heere, als u het niet allemaal geopenbaard had, dat er voor zulke mensen zoals wij zijn nog doen aan is, wie zou het dan hebben geweten? Dat is in geen mensenhart opgeklommen. Dat heeft geen oog gezien. Dat heeft geen oor gehoord. Dat gij, de God tegen wie we gezondigd hebben, nu toch gezegd hebt. En ik heb toch geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Heere, hoe ongelooflijk het is. Het is toch uw eigen woord. Mogen we in die weg dan gaan. En mogen we zo ontvangen uit de volheid van Christus alles wat we nodig hebben. Wees met ons in deze week. Sterk tot ons werk. Denk aan hen bijzonder die een moeilijke weg moeten gaan en die moeilijke dingen meemaken. Gedenk ons allen om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het derde vers. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.